Economenpanel.
Sinds 2020 heeft de wereld $3500 miljard schade geleden door corona, oorlog en klimaatverandering, berekening van het IMF. En hoe kijken onze economen naar de algemene financiële beschouwingen? Dat ga ik aan ze vragen. En die economen zijn vandaag Bert Colijn, senior-econoom bij ING, en Lex Hoogduin, hoogleraar. We gaan het maar eens een keertje volledig zeggen. Complexity and uncertainty in financial markets and financial institutions aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Allereerst, het is een spannende dag voor economen. De Nobelprijs wordt uitgereikt. Kan het zijn dat jullie zo meteen worden weggeroepen uit dit panel? Dat je toch een belangrijk telefoontje krijgt, Bert?
Zeker niet. Nee.
Zeker niet.
Dat is één ding is zeker. Dat is voor mij niet het geval. Voor Lex misschien, weet ik niet.
Nee, ook niet. Dus we kunnen dit rustig afmaken.
Nou, we kunnen dan ook rustig speculeren op wie hem zou moeten krijgen, Lex.
Ja, ik vind al jarenlang dat John Taylor, monetaire econoom, bekend van de Taylor-regel, die zowel grote invloed heeft op de beleidsvorming, maar ook op de economische monetaire theorie, dat die had hem al moeten krijgen, wat mij betreft.
En zit hij een beetje in de gevarenzone? Hoe oud is die?
Nou, ik weet niet precies hoe oud hij is, maar hij zal er wel richting de 80 gaan als hij er al niet overheen
gaat. Dan wordt tijd. Dus.
Ja, in het verleden werd ik ook door het comité ook gevraagd, als zoals heel veel economen, om suggesties te doen. Ik heb een aantal jaren heb ik John Taylor gesuggereerd, maar dat heeft niet geholpen.
Bert?
Laten we het vooral afwachten. Ik heb niet per se een hele sterke mening over. Misschien dat in de toekomst iemand hem kan krijgen die kan uitleggen waarom mensen bezuinigen op hun kinderen schoolspullen, maar wel naar Taylor Swift-concerten gaan, wat we net in het journaal hoorden. Dat is misschien wel aardig.
We gaan naar iets wat minder aardig gaat, namelijk jullie eigen nieuws. In dit geval specifiek Duitsland, Bert. Ja, werd al de zieke man van Europa genoemd en herstel laat nog even op zich wachten.
Ja, het blijft kwakkelen in Duitsland. En dat is voor Europa als geheel geldt dat zo, maar vooral in Duitsland merk je ook heel erg dat de industrie te lijden heeft. Dat draait nog niet om in ieder geval. We zien dat we inmiddels nu een aantal maanden op rij krimp in de industrie gezien hebben. Heeft te maken met het feit dat Duitsland toch wat ongelukkig gepositioneerd is voor de huidige economie. We zien dat mensen minder spulletjes kopen, meer diensten. Meer geld aan diensten uitgeven. En dat zorgt ervoor dat de grote industriële landen, waar Duitsland natuurlijk toe behoort, daar last van heeft. Maar daarnaast zie je ook dat zijn natuurlijk nog steeds te kampen hebben met grote energie-intensieve industrie. Prijzen zijn naar beneden, maar niet laag.
Als je dan zegt ongelukkig gepositioneerd, wat ik vrij uitgedrukt vind, ja, dat is nou helemaal de karakteristiek van die economie. Dat verander je ook niet zomaar natuurlijk.
Dat is natuurlijk zo. En daar wordt natuurlijk in Duitsland ook met zorg naar gekeken. Ze zijn echt bezig daar om te kijken of ze hun economie structureel kunnen veranderen. Daar proberen ze een push aan te geven. Maar ja, dat soort dingen zijn natuurlijk nooit in een paar maanden geregeld. Sterker nog, als dat al lukt, dan is dat een kwestie van jaren voordat je zoiets voor elkaar krijgt. Als je een grote chemische industrie hebt, waar je de jaren hiervoor natuurlijk veel van profiteerde, dan is het nu even op de blaren zitten.
Lex, wat viel jou op afgelopen dagen, misschien wel afgelopen ochtend?
Ja, ik ben aangenaam verrast dit weekend door een interview van Marijn Jongsma in het Financieel Dagblad met Johan Norberg. Een econoom die een tijdje terug de Capitalist Manifesto heeft gepubliceerd. Why the Global Free Markets Will save the World. En waarom vind ik dit nu opmerkelijk? Omdat er in de hele westerse wereld eigenlijk, en zeker ook in Nederland, over heel veel meningsverschillen bestaan. Maar eigenlijk is men het allemaal eens over het feit dat we de laatste decennia doorgeschoten marktwerking, de ongebreidelde marktwerking, allerlei problemen over ons hebben afgeroepen. En dat het nu tijd is voor de overheid om de regie te nemen. En ik denk dat het een volkomen verkeerde diagnose is die ook tot heel verkeerde uitkomsten gaat leiden. En hier zie ik nu iemand die dat ook vindt, die daar ook de dingen over heeft opgeschreven. Dus dat vond ik echt een groen sprietje van hoop.
En
dat
was
een
tweede waarom zou het kapitalisme verdedigd moeten worden? Want ik geloof dat deze econoom dat al een tijdje tot zijn takenpakket rekent. Hij heeft 20 jaar geleden ook een beroemd boek geschreven. Ik geloof dat dit een vervolg is. Wat is zijn pleidooi?
Zijn pleidooi is om markten te laten werken en de kapitalistische economie te erkennen als de bron van welvaart. Ook de bron van het oplossen van allerlei problemen. Hij laat bijvoorbeeld ook zien dat de laatste decennia bijvoorbeeld de armoede wereldwijd heel sterk is gedaald. Dat kun je voor allerlei andere zaken kun je dat laten zien.
Dus dan hoeft de overheid niet per se een dwingende of primaire rol te spelen?
Integendeel, de overheid die zich ermee gaat bemoeien, die maakt vaak de zaken erger en leidt tot het uitstel van oplossingen en het niet effectief zijn van allerlei maatregelen. Wat je ook om je heen ziet gebeuren als je erover hebt.
Nou, we hadden zo ook oog voor de algemene financiële beschouwingen. We kunnen daar rustig op doorgaan. Want er was natuurlijk een grote verbouwing aangekondigd van de miljoenennota voor 4 miljard. En toen kwam daar, voordat die algemene financiële beschouwingen losbarsten, een strenge brief van het kabinet. Beste leden van het parlement, u kunt het allemaal wel willen. Nieuwe belastingen, dekking uit groeifondsen. Maar die belastingen die kunnen voor een deel niet worden doorgevoerd. Of de dekking deugt niet, of de begrote opbrengsten, daar denken wij toch anders over. Hoe hebben jullie gekeken naar die afgelopen dagen, Bert?
Ja, nou, het is natuurlijk wel heel interessant om te zien hoe dat politieke speelveld nu met deze voorstellen omgaat. Het is natuurlijk toch een beetje onduidelijk waar het naartoe gaat. Je hoort er veel verkiezingen in door. Wat natuurlijk logisch is als dat over een paar weken al op de rol staat. En het wordt er op zich wordt het er niet per se duidelijker van welke kant het nu uiteindelijk precies op gaat. Het is op zich best een verwarrend speelveld wat zich nu afspeelt. Waarbij het nog niet helemaal duidelijk is wat je nu hier uiteindelijk van overhoudt.
Het is nog een beetje troebel, Lex. Wat kun jij daar wel over zeggen?
Nou, ik ben het heel erg met het kabinet eens. Ik vind het heel duidelijk politiek gedomineerd, wat we allemaal aan voorstellen hebben gezien. De knop bij politieke partijen, misschien, hopelijk zou ik bijna zeggen, door de verkiezingen, is duidelijk nog niet om. Dat het geen tijd nu is om nieuwe uitgaven nog maar weer eens op de rails te zetten. Dat het niet verstandig is om accijnsverlagingen in stand te houden. Ik geloof dat we een paar weken geleden hier zaten, toen net het rapport van de studiegroep Begrotingsruimte was gepubliceerd. Dat zegt de knop moet om. Nou, die knop is in politiek Den Haag nog niet om, helaas.
Jij was er toen ook niet van overtuigd dat die studiegroep Begrotingsruimte veel gehoor zou winnen in de Kamer. Dus dat klopt dan uiteindelijk wel?
Op dit moment nog niet. Nou had ik dat ook niet onmiddellijk verwacht, gegeven de verkiezingstijd. Maar het vervelende hiervan is, kijk, de schatkist is leeg. Er zit volgens de studiegroep Begrotingsruimte is er een noodzaak van 17 miljard aan maatregelen te nemen. Nou, daar hoor je nu in Politiek Den Haag hoor je daar niemand over. Je hoort wel wat gesputter, dat het misschien ook allemaal niet nodig is. Het grote gevaar hiervan is dat we in de verkiezingsstrijd daar ook helemaal niet aan toekomen. Dat partijen ook helemaal niet zeggen waar ze op gaan bezuinigen of welke belasting ze gaan verhogen. En dan krijgen we straks een formatie en dan blijkt ineens dat er van alles moet gebeuren. En dan kunnen we de hele discussie over, we hebben een nieuw vertrouwen in de politiek, kunnen we opnieuw beginnen. Want niets is zo funest als dat.
Bert, hoe leeg is die schatkist? Hoe penibel zijn die overheidsfinanciën?
Nou, op zich is het natuurlijk zo dat we de afgelopen tijd zien dat het kabinet flink ruimte genomen heeft. Flink veel uitgaven gedaan heeft die niet gedekt zijn. Dus je nu in de discussie, als je daar misschien een klein lichtpuntje, een groen sprietje, zoals Lex het net noemde, in mag zien, dat het natuurlijk nu wel heel veel de discussie ook wel over dekking gaat. Ik denk vooral eigenlijk dat als je nu de komende, en als je kijkt naar hoe leeg de schatkist is, nou, onze staatsschuld is ten opzichte van andere landen, is die natuurlijk heel erg laag, maar het is natuurlijk wel, op een gegeven moment is het wel belangrijk dat je keuzes gaat maken en dat je die goede positie waar je in zit, dat je die niet verkwanselt.
Maar moet het roer om, of zeg je, vergeleken met die andere landen, staat die Nederlandse financiën, die huishouding er best goed voor?
Nou, zeg maar, op langere termijn is het zo dat onze staatsschuld, die kan best een stootje hebben. Maar op kortere termijn is het natuurlijk zo dat we hebben de afgelopen tijd, hebben wij als een van de weinige landen in Europa, hebben wij een begrotingsimpuls gehad die positief was, terwijl wij ook een van de weinige landen waren die die eigenlijk meer dan potentieel aan het groeien waren. Wat dat betekent is eigenlijk dat je een economie die een beetje oververhit is extra stimuleert. Je zou zeggen dat is niet per se nodig geweest.
Nee, kijk, en we hebben niet alleen die economie gestimuleerd, we doen het nog steeds. Hè? Want de discussie in de financiële beschouwingen ging niet over het feit dat er op dit moment voor dit jaar nog weer eens zo'n 6 miljard de economie in wordt gepompt. Op het moment dat je eigenlijk de 6 miljard uit zou moeten halen. Dat is mijn eerste opmerking. Tweede opmerking. Bert heeft natuurlijk gelijk dat als wij ons met andere landen vergelijken, staan we daar helemaal niet slecht voor. Maar let op, het heeft. Ik zou niet te veel comfort ontlenen aan het feit dat we achterop het dek van de Titanic zitten en niet voorop het dek van de Titanic. En ten derde, kijk, je moet die overheidsfinanciën, moet je, als je kijkt wat er nu in de pijplijn is gezet, dan is dat best heel fors. Het is de grootste begrotingsimpuls of uitgavenimpuls sinds het kabinet Den Uyl uit de jaren 70. Hè. Dat zien we nog niet in de cijfers. Dat gaat zich ontrollen als we niks doen. En dus moet je voortdurend een beetje bijsturen. En je moet er ook niet te dramatisch over doen. Wat 17 miljard op een begroting in 4 jaar op een begroting van 400 miljard. Dat zijn heel overzichtelijke correcties. En dat kunnen wij ons permitteren. Je moet er niet aan denken. Als we bijvoorbeeld in de Belgische situatie zaten. Veel lastiger zijn. Dus je moet het gewoon wel bijhouden.
Nu we toch de blik over de grenzen gaan werpen naar het tweede onderwerp van dit panel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
En daarin zitten Bert Colijn en Lex Hoogtuin. Het Internationaal Monetair Fonds schat de kosten van crisis sinds 2020 op ruim 3500 miljard euro. En de impact van gebeurtenissen zoals de coronapandemie, het conflict in Oekraïne, klimaatrampen, het heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de mondiale economie. We hoorden niet van mij, maar van Kristalina Georgieva van het Internationaal Monetair Fonds aan de vooravond van hun jaarvergadering samen met de Wereldbank. En Bert, ik zeg er maar meteen bij, het lijkt een beetje uitgerekend op de achterkant van een sigarendoosje. Hè? Tenminste, hoe ze die optelsom precies gemaakt hebben, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar zijn dit nou bedragen, ja, als je ze zo de eter in slingert, zoals ik net gedaan heb, denk je, 3500 miljard, dat is niet niks?
Nee, dat is natuurlijk ook niet niks. Maar het is inderdaad het gevaar met grote bedragen. Als je het over de wereldeconomie hebt, klinkt elk bedrag groot. Dat je daar meteen van denkt van, jemig, dat is inderdaad heel veel. Ik denk, uiteindelijk is het zo. We hebben te maken gehad met enorme schokken in de wereldeconomie. En uiteindelijk ten opzichte van de trendgroei wordt dat bepaald. Dat je daar uiteindelijk op achter gaat lopen.
Ja, dat is wel even interessant. Want die trendgroei, waar moet je dit nu aan relateren? 3500 miljard ten opzichte van wat precies?
En dan is het idee een beetje, hè, ten opzichte van als dit allemaal niet gebeurd was, had iemand geen verkeerde vleermuissoep in Wuhan klaargemaakt en dan was de economie waarschijnlijk dusdanig doorgegroeid dat je op een veel hoger niveau uitgekomen was. En dat is natuurlijk zo, maar ja, het is natuurlijk toch een beetje, ik denk eigenlijk als je kijkt naar hoe de economie zeker in de geavanceerde markten hersteld is van de schokken die we gezien hebben, dan is het eigenlijk juist verbazingwekkend hoe ver krachtig het geweest is. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de enorme steun die er geboden is door overheden en door centrale banken. Maar je ziet eigenlijk dat het herstel is heel sterk geweest. En we hebben te maken gehad met economieën die tussen de 10% en 20% krompen in 2 kwartalen in 2020. En daar hebben we eigenlijk bijna niet de negatieve effecten van gemerkt. Want je zou verwachten dat dat tot langdurige werkloosheid en veel faillissementen zou leiden. Dat hebben we eigenlijk.
Maar zeker het IMF en de Wereldbank kan de ogen natuurlijk niet sluiten voor die economieën die niet behoren tot dat groepje waar jij het net over had.
Dat is helemaal waar. En daar zie je natuurlijk dat dat absoluut zo is. Hè. Dus in de opkomende markten zie je dat die veel last gehad hebben. Die konden zich minder wapenen, konden minder steun bieden. Hebben ook nog eens nu te maken met te kampen met een hele hoge rente in de Verenigde Staten op basis van de inflatie die de Amerikaanse steun aangewakkerd heeft. Nou, dat zorgt er weer voor dat zij meer moeite hebben om hun schulden af te betalen als die in dollars zijn. Dus je ziet dat daar zie je toch dat de impact dat hij daar voortduurt.
Dus zo'n bericht, zo'n statement, zo'n toespraak, dat komt natuurlijk niet zomaar op dit moment naar buiten, want die jaarvergaderingen die staan deze week op het programma. Als je dit nu allemaal tot je neemt en die speech van Georgieva's uitpluist, wat betekent dat dan voor wat er deze week besproken zou moeten worden, Lex?
Ja, wat er besproken zou moeten worden is hoe je hier op een verstandige manier weer uitkomt en weer vooruitgang boekt en een basis gaat leggen voor houdbare groei. Want Bert heeft helemaal gelijk, zeg maar, dat eigenlijk als je zo op het eerste gezicht kijkt, is de klap is opgevangen. Maar dat is wel gepaard gegaan. Het is heel ongelijk, landen die het slechts doen, die hebben de klap ook het slechtste opgevangen. Maar het is ook heel sterk opgevangen door een heel extreem ruim budgetair en monetair beleid, waardoor eigenlijk de hele wereld met een schuldenvraagstuk zit. En hoe je dat aanpakt en hoe je combineert met elkaar die schulden weer op redelijke niveaus brengen. Tegelijkertijd het klimaatbeleid doorvoeren en toch ook koopkracht voor mensen te handhaven. Dat is een grote puzzel.
Waar het IMF al over naar buiten heeft gebracht, ik geloof in hoofdstuk 3, die klimaatverandering en de transitie en daarmee omgaan, dat jaagt die staatsschuld alleen maar verder aan.
Ja, dus dat is een heel lastige pakket waar de wereldeconomie in zit. Hoe combineer je die dingen met elkaar? En kun je de energietransitie zelfs nog versnellen? Of zou je toch wat voorzichtiger moeten zijn? Nou, dat laatste, dat mag je alleen als econoom van een economenpanel misschien hardop zeggen.
Maar nou, dat is wel niet in Zweden, niet in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, je ziet het overal gebeuren. En tegelijkertijd blijft men dan zeggen, ja, we houden vast aan die 2050 doelstelling. Ja, dat is politiek, is dat natuurlijk zeer verstandig om dat te zeggen. Maar de facto is de vraag echt aan de orde van, kun je dit allemaal met elkaar combineren? Of gaan we niet ergens toch definitief ontsporen dus op een van die terreinen?
Wat zou dan, ik begon met wat er besproken zou moeten worden, dat heb je nu gezegd. Wat zou de uitkomst moeten zijn van die vergaderingen?
Ja, wie ben ik zou ik bijna.
Een lid van de economenpanel.
Ik vind dat je een veel evenwichtiger, proportioneler klimaatbeleid zou moeten voeren. Dat ook echt zou moeten combineren met ook in Europa, laten we even tot Europa denken, tot echt schuldenreducties, af van die weg van overal maar geld tegenaan aangooien. Ja, en heel erg kijken waar je de koopkracht ondersteunt. Niet het geld naar iedereen gooien, want dat zien we nu al, dat gaat vastlopen.
Bert, wat denk jij?
Ik denk persoonlijk niet dat je dit nu uit de energietransitie moet schrappen. Want ik denk dat dat alleen maar duurder wordt naarmate je daar langer mee wacht. Maar ik denk wel dat het punt inderdaad klopt, dat op het moment dat je hier mee te maken hebt, dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je wel keuzes moet gaan maken als overheden, waar je inderdaad dat geld insteekt. Want het groeibeeld is niet verbeterd ten opzichte van voor de pandemie. Dus dat betekent dat je eigenlijk de taart groeit relatief beperkt. Dat hebben we de afgelopen jaren voor de pandemie ook gezien. En dat maakt het lastiger om geld uit te geven.
Echt een toegift van dit deel van het panel, Lex?
Ja, ik sloeg even aan op de mantra die Bert gebruikt. En die nu de mantra is die iedereen een beetje probeert te gebruiken.
Doe het nu, want het wordt duurder. Ja.
Uitstellen maakt het alleen maar duurder. Maar dat is een. En dat is niet een zuivere redenering. Want als dat zou betekenen dat je dus vandaag met alle fossiele brandstoffen zou moeten stoppen. Hè, want dan ieder uitstel is te veel. Maar als je dat zou doen, zou je een enorme ramp aanrichten. Dus dit is een discussie over proporties. Hoe snel kun je dit op een redelijke manier, op een geordende manier doen? En die discussie moeten we voeren. En daar zet ik grote vraagtekens bij het tempo wat we nu proberen te onderhouden. En als ik in de Nederlandse verkiezingen zie, partijen die dat nog weer willen versnellen.
Ja, je gaat er bijna van fluisteren.
Ja.
Maar dit panel is ook al buitenproportioneel gegroeid, zeker in dit deel. Dus dat maken we zo meteen goed. Tot zo. Nou, mijn panel is te gast met Bert Colijn van ING en Lex Hoogduin, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In de Verenigde Staten en Europa blijft de lange termijnrente stijgen. Begin van het jaar stond die lange termijnrente op 3,5%. Afgelopen dinsdag raakte de Amerikaanse rente bijna 5% aan. Hoogste peil sinds 2007. Bert, wat is hier aan de hand?
Ja, eigenlijk zie je dat in de afgelopen tijd, we zien dat gestaag de lange rente is op gaan lopen in de afgelopen maanden. Je ziet toch dat bedrijven eigenlijk steeds meer, of dat beleggers steeds meer het gevoel krijgen dat centrale banken de rente wel eens langer hoog zouden kunnen houden. Amerikaanse recessie die door velen, inclusief mijzelf ook, verwacht werd voor de afgelopen kwartalen. Dat die verwachting wordt maar wat verder vooruitgeschoven, want het blijft nog steeds heel goed gaan. Nou, het banencijfer op vrijdag gaf dat ook maar weer aan. Meer dan 300.000 banen erbij, heel veel. Dus je ziet dat er een beetje in zit. En tegelijkertijd is dat het niet alleen. Je ziet ook dat het termijnpremium, het term premium, is omhoog. En dat geeft eigenlijk aan dat de beleggers toch iets meer geld willen voor het risico dat je voor een langere termijn aan, in dit geval de Amerikaanse overheid, uitleent. En in Europa zie je dat rente eigenlijk daar een beetje achteraan hobbelen. En wat daar precies de reden voor is, dat is een beetje koffiedik kijken. Het lijkt niet alsof er nou structureel echt iets veranderd is in de afgelopen weken dat daarvoor zorgt. Maar je kan natuurlijk wel bedenken dat met bijvoorbeeld shutdowns die de hele tijd net afgewend worden, dat daar misschien iets van daarin zit. Okay. Ja, maar goed, weer bijna 5% momenteel.
Op obligatiemarkten, daar gaat het eigenlijk bijna nooit over. Ook niet op deze plek. Vorige week was dat anders. Hè? Werd er gesproken over een crash van de obligatiemarkt. Afgelopen vrijdag dan weer over een tijdelijke top. Enige ontspanning zelfs. Hoe kijk jij daarnaar vanuit een meer analyserend perspectief?
Nou, kijk, het is in principe is het toch wel vrij broeierig. En je ziet dat beleggers een beetje worstelen met waar nu uiteindelijk de rente op wat langere termijn zal moeten gaan landen. Het lijkt erop dat we inmiddels de piek in centrale bankrentes bereikt hebben. Of wellicht dat in de VS er nog een kwart procentpunt bij zou kunnen komen. Dat is waar momenteel nog een beetje over gesoebat wordt onder analisten, of dat het geval zou moeten zijn. Maar over het algemeen is dan ook heel erg de vraag die nu speelt van wat is de rente op langere termijn, waar ligt dan het min of meer het evenwichtspunt? Waar gaat dat terug naartoe? En dat geeft veel nervositeit, heeft ook veel te maken met of nou op korte termijn de Amerikaanse economie inderdaad in recessie gaat. Dus er speelt eigenlijk een hoop waar obligatiebeleggers wat nerveus van kunnen worden. Het lijkt ons er wel op dat we nu toch wel op een punt zitten dat de piek toch ook wel waarschijnlijk vrij snel bereikt zal zijn. Maar dat heeft ook heel erg te maken met wat of je optimistisch of pessimistisch naar de Amerikaanse economie kijkt.
En waarom is het belangrijk voor de mensen die nu luisteren? Want obligatie, ik kan me voorstellen, dan gaat het volume omlaag of gaat hij op een andere zender. Maar het doet er wel toe natuurlijk.
Nou ja, het renteniveau op zichzelf natuurlijk doet er toe. En ook de onzekerheid over het niveau van de rente. De volatiliteit, zoals je dat noemt. Het nemen van langere termijn beslissingen wordt natuurlijk heel sterk beïnvloed door het renteniveau en ook door de variabiliteit erin. Dus de gedachte die denk ik nog wel hier en daar ook leeft, bijvoorbeeld voor Europa, dat je gaat die inflatie bestrijden, dan heb je de piek gehad en dan ga je terug naar een stabiel inflatieniveau van 2%. En dan hoort er een rente bij in de ECB-optiek van 2%.
Het klinkt heel geruststellend, Lex.
Dat is heel geruststellend. En ik denk dat nu langzamerhand ook wel begint door te dringen dat het zo vermoedelijk niet zal gaan. Dat is één scenario, maar dat is misschien wel het minst waarschijnlijke scenario van alle mogelijke scenario's. Gaan we niet naar een wereld die principieel veel onvoorspelbaarder is, waar rentes veel hoger zullen zijn, waar de inflatie veel meer een probleem is dan maar een eenmalig effect.
Maar verandering is toch van alle tijden? Onzekerheden waren er toch ook al voor 2020?
Jazeker. Alleen ik denk dat dit potentieel een regimeverandering is. We zaten de laatste 30, 40 jaar zaten we in een situatie waar rentes eigenlijk maar één kant op gingen structureel. Namelijk omlaag, zelfs tot onder nul.
Centrale bankiers die ook zeiden, ga er maar vanuit. Hoge rentes die gaan
De rente zal altijd laag blijven. Inflatie is een probleem van het verleden. En we zijn nu hard wakker aan het worden. En als je gewoon kijkt wat de trends in de wereld zijn, dan komen we in een andere wereld terecht. We hadden het er straks over klimaatbeleid. Klimaatbeleid is op zichzelf wat je noemt stagflatoir. Dat leidt tot minder groei en hogere prijzen. We zien in de wereld grote geopolitieke tegenstellingen. Als gevolg daarvan ook protectionisme, strategische autonomie. Dat leidt tot hogere prijzen en dat leidt tot minder groei. Vergrijzing leidt in eerste instantie, hebben we gezien, tot lagere rentes. Maar op een gegeven moment gaat die vergrijzing zich feitelijk voordoen. Krijg je hogere rentes, hogere inflatie. En het doortrekken van het lijntje van de laatste 40 jaar is alleen al om marktdynamische redenen niet mogelijk. De komende 30, 40 jaar zullen niet, en dat zien we nu natuurlijk al, dat hoef je eigenlijk niet meer te zeggen, maar dat die rente voortdurend doorgaat. En daardoor markten voortdurend rugwind hebben door koerswinsten. Dat draait zich om. Dus het is echt een heel andere wereld dan.
Durf jij ook al iets te zeggen over de komende 30, 40 jaar?
Nou, kijk, de trends die Lex benoemt, die zijn inderdaad, lijken die wat de andere kant op druk te geven dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben. En de vraag is in welke mate dat het geval is. En daar, je ziet heel erg dat daar beleggers mee aan het stoeien zijn. Hè. Is dit iets wat structureel een half procentpunt extra inflatie erbij geeft? Boah, dan is de impact is niet, hoeft niet per se gigantisch te zijn. Dus het is eigenlijk, dus die structurele factoren die maken heel erg uit. En daarnaast is het zo dat ook op korte termijn heel erg het gevoel heerst van we wisten het afgelopen jaar wisten we the only way is up. De rente die moet nu omhoog om de inflatie te bestrijden. Nu zie je dat daar heel erg de meningen wat meer over beginnen te verschillen. In welke mate nu op korte termijn inflatie onder controle lijkt te zijn, in de buurt van de 2% terugkomt, of in welke mate dat niet het geval is. En dat geeft die belegger in ieder geval veel onrust. En dat zorgt voor volatiliteit op de markten. En dat zou best nog wel even kunnen spelen. Ook in de komende maanden, los van de hoogte van de Amerikaanse...
Op de heel erg korte termijn zie je dat het gat tussen de tweejaarsrente en de tienjaarsrente nu kleiner wordt in een rap tempo. En ik heb me wel eens laten vertellen, nou, dan kun je beweren wat je wil, maar je weet zeker dat er een recessie aankomt. Aangezien jij dat al eerder hebt voorspeld, denk ik, ik geef je de kans op revanche.
Op revanche, ja, nee, goed. Ik denk zeker, ga vooral niet alleen daarop af. Dit is ook geen orakel, de tweejaars, tienjaars rente. Maar het is wel zo dat er een aantal signalen nog steeds op rood staan voor de Amerikaanse economie. En je ziet dat het langer duurt dan velen verwachten. Hoe de Amerikaanse economie blijft presteren. Maar ik denk echt dat je voor volgend jaar een zwaarder weer kan verwachten dan waar we nu in zijn.
Hij heeft gesproken. Bert Colijn, senior-econoom van ING. Lex Hoogtem was er ook, hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit serieus uit de kluiten gewassen economenpanel. Volgende keer weer.
Ongevraagd advies.
De vrijdag bracht de missionair minister Karien van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar nieuwe ZZP-wet in consultatie. Dat wetsvoorstel zal voor meer verheldering moeten zorgen over zaken als schijnzelfstandigheid, maar veel ZZP-organisaties zijn niet blij met het voorstel en noemen de wet juridisch complex en vaag. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan minister van Gennep. En dat komt van Irene Boom van Trios Politica, lid van ons lobbypanel. Irene, goedemorgen.
Goedemorgen.
De beoogde verheldering. Gaat die uit van deze wet, denk jij?
Nou, als je die ZZP-organisaties moet geloven, in ieder geval niet. Als ik als relatieve buitenstaander kijk naar dat wetsvoorstel, vind ik ook niet dat het uitblinkt in eenvoud en kraakhelderheid. Maar er is nog wel iets anders wat mij opvalt. Kijk, exacte effecten op de arbeidsmarkt, daar zijn arbeidsmarktspecialisten natuurlijk vooral mee bezig. Maar ik kijk meer naar de vraag, waarom grijpt de overheid überhaupt op deze manier in op die arbeidsmarkt? En dat is altijd een goede vraag om te stellen als er nieuwe wetgeving komt. Dus dan zoek je eigenlijk naar de aanleiding om dit allemaal te doen. Nou, dan kom je al gauw uit bij die schijnzelfstandigheid. En dat is dan een enorm probleem in onze economie, al dus de minister. Maar als je dan gaat zoeken naar over hoeveel mensen en hoeveel gevallen gaat het dan eigenlijk, dan is er dus geen aantal te vinden in die wet. Sterker nog, voor de liefhebber, op bladzijde 9 van de memorie van toelichting staat letterlijk dat het niet te bepalen is wat de omvang van het probleem is. En dan denk ik eigenlijk dat we hier afsteven op een heel ingewikkeld gedrocht, nog los van de inhoudelijke uitwerking op die markt. Wat zijn we aan het doen als we hiermee een onbepaald probleem proberen te normeren?
Is het onbepaald of is het moeilijk vast te stellen, omdat schijnzelfstandigen van zichzelf niet zo snel zullen zeggen dat ze schijnzelfstandig zijn? Er zijn sectoren waar dit geluid natuurlijk al wat langer klinkt. Ik noem de zorg, ik kan ook wijzen op een sector die ik zelf wat beter ken, de journalistiek, misschien het onderwijs. Het is toch niet zomaar dat dit uit de lucht komt vallen, iedereen?
Nee, zeker niet. En er zijn natuurlijk ook alle flitsbezorgers worden ook altijd genoemd. Hè, die echt met hele lage tarieven erop uitgestuurd worden zonder dat zij een sociaal vangnet hebben. Dus mijn punt is eigenlijk niet dat het probleem er niet is. Maar wetgevingstechnisch heb je wel een afgebakend probleem nodig. En dat ontbreekt hier. Daarbij vind ik zelf zorgelijk dat in de huidige arbeidsmarkt, waar een enorme krapte aan de ene kant is, aan de andere kant een enorme vergrijzing op ons afkomt en onze generatie en de generaties na ons echt een opgave krijgen om zorgtaken en werktaken te gaan combineren, is het denk ik een hele logische ontwikkeling dat er veel werknemers kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Dat je probeert dat een halt toe te roepen, dat kan een streven zijn. Maar de redenen die aangevoerd worden, dus het probleem wat zogenaamd opgelost moet worden, is eigenlijk niet de juiste in dit voorstel.
Behalve dat als jij zegt mensen die kiezen voor een zelfstandig bestaan als ondernemer, daar zal niet zo heel veel mis mee zijn. Er zijn natuurlijk ook zat organisaties en sectoren te noemen waarin het geen keuze is, maar in wordt gesteld, als jij wil werken in het ziekenhuis of voor ons bedrijf in de journalistiek, dan gaat dat via deze constructie. We bieden jou geen vast contract aan. We nemen het voor lief dat jij het voor eigen rekening neemt. En dat kan ook voor problemen zorgen op het moment dat mensen geen pensioen opbouwen, niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Enfin, je kent het hele rijtje wel.
Ja, ja, dat is natuurlijk. Van oudsher is het natuurlijk zo dat als je wel de keuze zou hebben, je doet het als werknemer, dan worden al die premies afgedragen en dan wordt er voor je gezorgd.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.